Goedemorgen allemaal. Nou, we hebben al het een en ander gehoord. De wapens van de tegenstander, die schuiven we even opzij. Want die zijn overwonnen, hè? En dat is mooi. Dat is mooi om dat te weten. We zijn al een poosje bezig met de brief van Efeze. En we zijn nu aan het eind gekomen. Het laatste stukje. En ik vind dat altijd wel een intrigerend stukje. Want eigenlijk, misschien dat je dat niet zo beseft als je dat zo leest, maar eigenlijk is het een soort samenvatting van alles wat Paulus in deze brief genoemd heeft. We hebben heel veel gehoord, we hebben heel veel geleerd. En het lijkt wel alsof hij nu zegt van oké, nu ga ik het samenvatten, zodat je het makkelijk kan onthouden en het kan gebruiken voor de rest van je leven. En dan komt hij op de proppen met de geestelijke wapenrusting. En als je echt heel goed leest en erover nadenkt, dan ga je ook tot ontdekking komen dat alles wat er genoemd is in deze brief er op de een of andere manier in zit. Nou, hij begint met ik heb hem aanstaan, echt wel. Daar is hij. Hij begint met de eerste verse. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Het is mooi dat hij daarmee begint. Want als je het gaat hebben over een wapenrusting, dan heb je al het idee van, oh, ik moet van alles gaan doen. En het eerste wat hij hier zegt van, nou, wees sterk in de Heer. En de strijd is niet van jou, maar het is een strijd van de Heer. Hij geeft alles wat nodig is om die strijd te kunnen voeren. Eigenlijk wijst hij hiermee ook alweer terug op de positie die we hebben in Jezus Christus. Aan het begin van de brief hebben we het daarover gehad, wat onze positie is. Dan komt hij ook nog in een aantal keren komt hij daar op terug. En hij zegt dan ook in vers 11, bekleed u met de hele wapenrusting van God. Nou, dat staat daar zo'n beetje van, nou ja, bijna zou je kunnen zeggen van, als je zin hebt, doe dat. Maar dat is het lastige met dingen vertalen. Het staat er eigenlijk als een soort van bevel. Van doen, gewoon doen, doe het. Je hebt geen andere keuze, je hebt geen andere optie. Want als je het vanuit jezelf gaat proberen, weet je, dan tegenstander gaat met al die dingen, gaat hij aan de slag en je delft het onderspit. Denk nog maar weer even aan de verse in de eerste brief van Petrus, waar op een gegeven moment staat dat de tegenstander rondgaat als een briesende leeuw, zoekende, kijkende wie hij kan verslinden. En wie kan die verslinden? Iedereen die zonder wapenrusting, zonder harnas, onbeschermd rondloopt. Die zijn het zwakst en die pakt hij het eerst. En als we kijken naar de listen van de tegenstander, want Paulus die noemt hier allerlei machten en krachten, geeft er allerlei benamingen aan. En uiteindelijk is het zo dat ze op allerlei mogelijke manieren bezig zijn. Met vervolging, met dwaalleer, met verleiding tot zonde. Weet je, de tegenstander, de duivel, is degene die probeert te misleiden. Hij probeert ons te beschuldigen. Hij probeert dwaalleer in onze gedachten te brengen. Hij probeert van alles en nog wat te doen. Om ons maar aan te klagen, om gewoon om alles te doen. En dat is dan met name die wig, om die wig in ons leven te drijven, zodat alles openkomt voor datgene wat hij wil doen. En dan gaan we verder. Vers 13. Mag jij wel doorklikken, Jan, dat is handiger. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En, na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Dat is een heel belangrijk vers. worden drie dingen genoemd namelijk. Weerstand bieden, iets van een taak vervullen en stand houden. Nou, als we kijken naar deze drie dingen, dan komen we straks, als we gaan hebben over al die wapens en bescherming die we tot onze beschikking hebben, komen we daar nog wel op terug. Maar het eerste heeft alles te maken met jezelf verdedigen. Blijven staan in de positie waarin je gezet bent. Als je Jezus kent, dan ben je in een positie gezet. En daarin stand houden, daarin zeg maar die verdediging aandoen. Het tweede is dat het aandoen van de wapenrusting, dat ziet Paulus als een taak. Niet van, nou ja, hè, wat ik net al zei, een optie of zo. Van als je het leuk vindt, doe je het aan. En vind je het minder leuk, doe je het niet aan. Of je doet één of twee van die dingen aan. Nee, het is een taak die we te vervullen hebben. Om ons helemaal aan te kleden zoals God het voor ogen heeft. Dat is wat Paulus hier bedoelt. En het derde wat hij zegt, hè, als je dat gedaan hebt, dan ben je ook in staat om stand te houden. Dan kun je de aanval van de tegenstander kun je weerstaan. Dan kun je staan als een huis, zeg maar. En dan kan de tegenstander kan gewoon niets uitrichten. Nou, prachtig om dat te zien. Ik heb een plaatje, hebben we net ook al gezien, maar ik laat het nog een keer zien. Kom maar, Jan. Dit is het eigenlijk. Stand houden. Alles erop en eraan, alles beschikbaar hebben om de strijd aan te gaan. En we zullen heel veel dingen waar we ons tegen moeten verdedigen, maar we hebben ook een aanvalswapen. Daar kom ik straks nog op terug. Maar weet je wat vaak het probleem is? Dat we in eigen kracht doen. Laat het volgende plaatje maar zien. Dan krijgen we zoiets. Dan lijkt het er een beetje op, maar het ziet er niet uit. En ik denk dat als de vijand met zo'n soldaat aan de slag moet, ja, hij blaast hem gewoon omver. En waar komt het? Omdat we heel vaak ook op onszelf gericht zijn en ook naar elkaar toe. Dat we innerlijk bezig zijn in de gemeente met broeders en zusters om van alles en nog wat van elkaar te vinden. Allerlei dingen toe te laten. En dan zijn we niet meer gericht op hem. Dan zijn we niet meer gericht op het standhouden tegen de aanvallen van de duisternis. Die hoeft dan helemaal niks meer te doen. Want we zijn gewoon lekker met onszelf bezig. En dan krijg je al die dingen. Onverschilligheid, oordeel, hypocrisie, schuldgevoel, krachteloosheid, verleiding. Alles komt dan naar voren in ons leven. En de tegenstander die zit gewoon zo en die denkt van, ga goed zo. Ik hoef niks te doen. Gereedschap kan ik even in mijn kistje laten. En dan gaat Paulus verder. Vanaf vers 14. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Tot zover even. Dan gaan we eens even kijken naar die verschillende onderdelen. Het eerste is de gordel van de waarheid. Dat heeft alles te maken met onze integriteit. Hoe gedragen we ons? Wat zien mensen aan ons van wie Jezus is? Is Jezus zichtbaar in ons leven? Hoe gaan we met elkaar om? Ik heb net dat plaatje laten zien, dat heeft er alles mee te maken. De waarheid kunnen we laten zien door ons leven heen. En daarmee laten we zien dat dat goede nieuws wat wij willen brengen, het evangelie, de boodschap van Jezus, dat het ook echt is, dat het ook waar is. En als we proberen een verhaal te vertellen, maar het is niet zichtbaar in ons leven, heeft het geen nut. De gordel van de waarheid. Eerlijkheid, oprechtheid. Als we daarmee bezig zijn, dan heeft de duivel geen vat op ons. Zijn we daar niet mee bezig, dan spelen we hem in de kaart. Harnas van de gerechtigheid. Dat heeft alles te maken met hoe wij ons gedragen. Een rechtvaardig gedrag hebben. Het doen van gerechtigheid. Weet je, we zijn gerechtvaardigd door God. God heeft alles gedaan om ons te rechtvaardigen. En dan is het niet alleen maar van, oké, ik ben gerechtvaardigd door God, dus klaar. En wat ik van mijn broeders en zusters vind en wat, nou ja, weet je, dat is niet belangrijk. Nee, juist wel. Want die rechtvaardigheid die God ons gegeven heeft, moet als het ware door ons heen gaan naar elkaar toe. Op die manier laten we zien dat God een God is die rechtvaardigheid geeft. En dat het niet alleen voor ons is, maar dat we dat met elkaar uitstralen. Dat we iets aan de wereld om ons heen laten zien van wie God is. Het heeft alles te maken met wat we al eerder gelezen hebben in deze brief. Het aandoen van de nieuwe mens. Weet je, als je een keus gemaakt hebt voor Jezus, dan kan je niet zeggen van, nou ja, ik heb die keus gemaakt en nu, het is toch allemaal vergeven. Lang leven de lol, ik leef zoals ik dat wil. Dat gaat gewoon niet. Dat past niet. Dat is de nieuwe mens aandoen. Leven zoals het God het bedoeld heeft. Nou, dan komen we bij de sandalen, de schoenen. Bereidheid zit daarin, hè, om het goede nieuws te vertellen, om het evangelie te verkondigen. En weet je, daar hebben we vaak grote moeite mee. Dat vinden we lastig. Weten niet hoe mensen gaan reageren. En dan denken we van, nou ja, weet je, laat ik maar niet te veel zeggen, dan krijg ik ook niet te veel moeilijkheden. En dat is precies wat de tegenstander wil, weet je. En hij gebruikt er allerlei tactieken gebruikt hij erbij. Hè. Gisteren was de Open Doors dag. Ik weet niet wie zijn er allemaal geweest. Heel aantal. Het is mij niet gelukt om erheen te gaan. Het was een beetje druk met van alles en nog wat. Vorig jaar zijn we er wel geweest. Maar daar, op zo'n dag, hoor je en proef je wat broeders en zusters van ons meemaken. Meemaken, waarom? Omdat ze vertellen over Jezus. Omdat ze leven, in hun leven willen laten zien wie Jezus is. En hebben wij die bereidvaardigheid? Durven wij het aan dat ondanks alles wat er gebeurt, ondanks alles wat er eventueel op ons af zou kunnen komen, om toch te gaan? Weet je, als we kijken naar deze wapenrusting, dan is het geen optie. Hè? Van nou, de rest doe ik wel, alleen dat, ik doe mijn schoenen niet aan. Ik ga op blote voeten. Is het niet compleet? Dat gaat hem niet worden. Dus het hoort er gewoon bij. En weet je, als we dat mooie verhaal over Jezus gaan vertellen, juist dan kan de tegenstander niets uitrichten. Omdat het woord van God is veel en veel krachtiger. Daar kom ik straks nog op terug. De schild van het geloof. Nou, dat plaatje dat was een beetje een klein schild, maar eigenlijk moet je denken aan zo'n manshoog schild, waar een soldaat echt helemaal achter kan wegduiken. He, in die oorlogen in die tijd gebruikte de tegenstander altijd pijlen. Die hadden weet ik veel wat er precies aan zat, maar dat staken ze aan, he, dat brandde. En dan vuurden ze die pijlen af. Nou, als je geen schild hebt of een klein schild, dan sta je continu zo en geheid dat je een keer geraakt wordt door zo'n brandende pijl. En dat is niet fijn. Dus daarvoor hadden ze zo'n groot schild met een huid daaroverheen en die was ook nog nat. Dus alles wat daarop kwam, doofde gelijk. En dat is een schild van het geloof. Tegenstander is continu bezig om pijlen op ons af te schieten met van alles en nog wat. En wat doen we daarmee? Proberen we ze te ontwijken? Of zorgen we dat we het schild van het geloof voor ons hebben? Dat we beseffen en begrijpen wat het inhoudt om een persoonlijke relatie met God te hebben. Je kan wel zeggen, ja, ik ben een kind van God. En als je dat niet uit kan leggen van wat dat dan inhoudt, dan heb je maar zo'n klein schildje. Maar als je kan uitleggen wat het betekent om een persoonlijke relatie met God te hebben, als je kan uitleggen wat het betekent wat Jezus op dat kruis voor jou heeft gedaan, wauw, dan heb je een heel groot schild. En dan kan je rustig achter zitten. Dus het is van belang dat we dat voor onszelf weten, maar ook dat we dat kunnen verwoorden naar anderen toe. Heeft alles weer te maken met die bereidheid waar we het net over gehad hebben. De helm van de redding. Het gaat natuurlijk over de redding die we al hebben ontvangen. Hè? Dat is ook weer het weten waarvan we gered zijn. Het weten waar we vandaan komen. En tegelijkertijd het weten waar we naartoe gaan. Want we zitten nu nog een beetje in de tussenfase, hè? We kennen Jezus, maar we weten dat hij terugkomt. En dat we voor eeuwig en altijd bij hem zullen zijn, met hem zullen zijn. En dat is de redding die we voor ogen moeten houden. Als je niet zeker bent van je redding door Jezus, dan ben je kwetsbaar. Dan ben je een prooi voor de tegenstander. Dus als je bij jezelf tot ontdekking komt van ik weet het wel ongeveer. Maar ja, ik doe nog zoveel dingen fout. Ben ik dan wel gered? Ik noem maar wat. Zeker zijn van je redding. Zeker zijn dat als je een keus gemaakt hebt voor Jezus, als je hem in jouw leven hebt toegelaten, dat het dan ook klaar is. Het is volbracht, heeft Jezus gezegd. Dan is het voor jouw leven op dat moment ook volbracht. En daar hoef je geen seconde aan te twijfelen. En dat we fouten maken, ja, dat is zo. Dan kijken we naar het kruis en dan weten we, het is vergeven. Het is volbracht door Jezus. En dat is die helm van redding, die helm van heil. En dan komen we bij een heel belangrijk wapen, onderdeel van de wapenrusting. En dat is het zwaard. Weet je, alles wat we nu genoemd hebben, dat is allemaal ter verdediging, zeg maar. Het zwaard is het enige aanvalswapen. Dat betekent dat niet dat we nu flink aan de slag moeten om te gaan kijken van wie kunnen we allemaal onderuit halen en zo. Zo is het ook niet bedoeld. Het is een beetje tweeledig. Het is en een aanvalswapen, maar het is tegelijkertijd ook weer een verdedigingswapen. En dat is het woord van God. En kennen wij het woord van God? Weten wij wat er in dat boek staat? Of laten we dat boek dicht en denken van ik heb die verhalen van vroeger wel, van de zonderschool enzovoorts, dus dan weet ik het wel ongeveer. Of zijn we daarin bezig? Zijn we bezig om te ontdekken van wat staat er allemaal in over God? Wat staat er allemaal in over Jezus? Weet je, op het moment dat je je vult met de woorden die hierin staan, geef je Gods geest de mogelijkheid om dat ook weer in jou naar boven te brengen, om op die manier weerstand te kunnen bieden met datgene wat de tegenstander tegen jou probeert te zeggen. Als de tegenstander probeert om jou in aanraking te brengen met dwaalleer, en je hebt zoiets van, ik heb de zonderschoolverhaaltjes, dan ben je makkelijke prooi. Want dan kun je niet uitvinden van, klopt het wel wat er gezegd wordt? Maar als je hierin bezig bent, leest, studeert, tot je door laat dringen, dan ga je ontdekken van hoe het in elkaar steekt. En dan kun je, net zoals Jezus, toen hij verzocht werd in de woestijn, Matthäus 4, wat zei hij 3 keer? Wie weet dat? Hij werd daar verzocht door de duivel, in de woestijn. 3 keer probeerde de tegenstander iets. En wat zei Jezus? 3 keer. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Weet je, ook de tegenstander gebruikt in het woord van God. En dan denk je van, hoe moet ik daar... Maar dat is ook weer een tactiek van de tegenstander. Dat hij het uit zijn verband haalt. Staat er niet geschreven dat... En dan zegt hij het. En dan zegt Jezus, wacht even. We pakken even de context erbij. Er staat geschreven. En dan slaat hij gelijk om zijn oren. En het eind van het liedje was, de tegenstander ging heen. En dat kunnen wij ook. Weet je, dat als er dingen op ons afkomen, dat we met het woord van God in ons hand, dat we als het ware die aanvallen met dat zwaard, die aanvallen kunnen pareren. En hem gewoon die doodsteek toebrengen van, maar wacht even, het staat even iets anders. Heel belangrijk om op die manier met Gods woord bezig te zijn. In Hebreeën 4 staat, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Zo scherp is het woord van God. Dat we elke gedachte, elke idee wat bij ons binnenkomt, wat niet klopt, dat we dat radicaal kunnen ontdekken. En radicaal om zeep kunnen helpen. Simpelweg door te weten wat hierin staat. We gaan verder. Vers 18. Dus hebben we die hele wapenrusting aangedaan, hè? Een bevel, hè? Het is niet een optie, een bevel. En dan gaat Paulus verder en zegt hij, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Dat is een mooi stukje. Er komen een heel aantal woorden, uitspraken naar voren die aangeven wat het betekent om te bidden. Bidden is niet alleen maar handjes vouwen, oogjes dicht en nou ja, iets zeggen. Er zit veel meer in. En dat probeert Paulus hier ook duidelijk te maken. Hij noemt elke gelegenheid. Dus het is niet van, nou ja, weet je, als ik zin heb, dan bid ik wel een keer wat. Of, als we aan tafel zitten, heren zeggen deze spijs amen. Zoiets. Nee, elke gelegenheid. Het is een onderdeel van je leven. Je bent continu, als het ware, in gesprek met Jezus, met God. En dan is dat gebed is dan ook niet het oplepelen van formuliergebeden of zo. Nee, gebed en smeking, daar zit iets in van een stukje intensiteit. Dat je echt, weet je, dat je bijna zo zit van, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Intens met God bezig zijn. Misschien wel tranen laten vloeien. Misschien wel op je knieën vallen. Whatever. Intens bezig zijn met gebed. Ook waakzaam. Oplettend zijn. En soms kan dat betekenen dat je een langere tijd met gebed bezig bent. Net zoals de Heer Jezus, dat hij midden in de nacht ging die op een stille plek en die ging die bidden. En de volgende ochtend kwam hij pas weer terug. Dan is hij in de nacht bezig geweest. Nou doe ik dat ook niet altijd hoor, een nacht bidden. Dat is een hele opgave. Maar gewoon een langere periode bidden voor iets wat je bezighoudt. Waarvan je weet van, oké, hier is de tegenstander zo verschrikkelijk bezig. Hier moeten we gewoon in strijden. Volharding. Dat ligt weer een beetje in het verlengde van die elke gelegenheid, hè? Maar volharding. Wat er ook gebeurt, hè? Of je nou moe wordt, of dat je nou, weet je, ik weet niks meer te zeggen, of noem het allemaal maar op. Maar volharding, volhardend blijven bidden, volhardend blijven praten met God. Ik geloof zelfs dat we God, zeg maar, een soort van kunnen overhalen om dingen te doen. Klinkt misschien gek, maar kijk naar Abraham, bij Sodom en Gomorra. God zei van, ja, weet je, die twee steden, ik ben er helemaal klaar mee. Ja, maar zeg, stel nou dat er, ik weet even de aantallen niet, maar stel dat nou dat er 50 mensen zijn die echt oprecht zijn. Oké, als er 50 mensen gevonden worden, zal ik het niet doen. Ja, maar stel nou dat er 10 ontbreken, dus het zijn er maar 40. En eigenlijk is Abraham een beetje handjeklap aan het doen. En hij stopte bij 5, 10 of zo. Ik weet even niet uit mijn hoofd. En ik denk dat als Abraham doorgegaan had van als er maar 1 is, dat God daar ook nog op ingegaan was. Volhardend blijven bidden. En dan dat gebed, hè, dat gaat niet alleen over jou. Hè? Van Heer, wilt u me dit geven, wilt u me dat geven, en wilt u zus en wilt u zo, en helemaal op jezelf gericht zijn. Nee, er staat hier, zegt Paulus, bid voor alle heiligen. En dan niet alleen de heiligen. He, dus de broers en zussen waar je denkt van nou die vind ik wel aardig, dus dat wordt makkelijk om voor te bidden. Nee, alle. Dus ook degene waar je wel eens een beetje moeite mee hebt. Mooi hè, om te ontdekken wat er allemaal even in dat gebed zit, wat Paulus hier noemt. En hij heeft ook genoemd in de geest. Nou, dat betekent niet gelijk dat het hier gaat om tongentaal of zo. Hè? Kan natuurlijk wel. Maar hier bedoelt Paulus het anders. Het gaat om in afhankelijkheid van Gods geest bezig te zijn. Je als het ware open te stellen van nou, wat mag ik bidden? Want soms zitten we ook met dingen. Ja, ik heb een probleem of we hebben een probleem of ik zie een probleem. Maar ik heb geen flauw idee wat ik daarvoor moet bidden. Dan ga maar zitten en ga maar wachten. En laat je maar leiden door Gods geest. Hij gaat de woorden wel geven die je mag uitspreken. En dat is het mooie, dat als je in gebed bezig bent, dat het een samenspel is tussen God en jou. Dat een samenspel is tussen God en zijn gemeente. Nou, dan zegt Paulus ook nog, bid ook nog voor mij. Dus je mag ook gebed vragen aan iemand anders. En dan niet van, dat ik de lotto mag winnen of een mooie auto kan kopen of weet ik veel. Daar gaat het even niet om. Maar wat zegt Paulus? Bid dat ik de woorden zal krijgen op het moment dat ik mag spreken, ook de juiste woorden kan en zal spreken. Want ik heb daar wel een beetje moed voor nodig, zegt Paulus. Ik heb vrijmoedigheid nodig. Paulus was op dat moment gevangen, toen hij dit schreef. En hij moest voor de keizerlijke rechtbank moest hij verschijnen. En eigenlijk wist hij al een beetje van, dat wordt het laatste. Geef mij, bid dat ik de vrijmoedigheid krijg om de dingen te zeggen die gezegd moeten worden. Dat ik niet meega om een hachje te redden, maar dat ik gewoon duidelijk zal vertellen waar ik voor sta. Jezus, die gekruisigd en opgestaan. En hoe doen we dat zelf? Vragen we dat wel eens aan elkaar? Dat als wij kansen, mogelijkheden hebben, dat we dat aan elkaar vragen van joh, ik ga morgen een gesprek hebben met die en die. En ja, ik wil zo graag wat dingen vertellen over wie Jezus is. Maar ik vind dat zo lastig, ik vind dat zo moeilijk. Bid voor mij dat ik de juiste woorden mag vinden. Bid voor mij dat ik de openingen mag herkennen die ik ga zien. Nou, zoals zo vaak sluit hij een brief af met een mededeling en een zegenbede. En dat doet hij ook hier. En opdat u ook weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekendmaken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Vrede, zij de broeders, en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. Dat is mooi, zo'n slot. Die brief werd dus door Tychicus meegenomen naar Efeze. Dus naast dat de brief voorgelezen werd, ging Tychicus ook nog heel veel dingen vertellen. Ging hij uitleggen hoe de situatie was met Paulus. Maar ik ben ervan overtuigd dat er ook nog dingen rondomheen verteld werden van waarom dingen geschreven zijn zoals ze geschreven zijn. Er kwam dus ook een stukje mondelinge uitleg bij. Nou, prachtig om te zien hoe zo'n brief opgezet is, hoe Paulus daar van alles en nog wat in geschreven heeft en hoe hij uiteindelijk het samenvat en het als het ware doorgeeft aan de gemeente van Christus. Nou, laten we zelf ook, we hebben nu heel veel gehoord over deze brief, laten we daar zelf ook op die manier mee omgaan. En gewoon misschien die brief nog wel eens een keer doorlezen en kijken van wat kan ik daar uithalen, wat ik door mag geven aan anderen. Waardoor word ik zelf bemoedigd? Wat kan ik er nog meer van leren? Laten we een moment stil zijn. Ja, dus het laatste plaatje, alle facetten nog weer eens eventjes te laten zien van de wapenrusting. En print dat plaatje in je hoofd en laat dat je ook leiden om het bevel van het aandoen van de wapenrusting ook op te volgen. Laten we een moment stil zijn om misschien nog wat na te denken of zo.